Allemaal een hele goede avond. Welkom hier natuurlijk in de eerste plaats in de kerk. Ook de ouderen, maar ook de jonge mensen die ik zie. Hartelijk welkom, fijn dat u hier bent. En ook de luisteraars bij de livestream, hartelijk welkom. We gaan vanavond weer stilstaan bij een stukje uit het evangelie van Johannes. Eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 16... En daarvan het zesde vers, hij maakt je lang met het levenspad bekend, waarvan een druk vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. 16 vers 6. Dan lees ik u voor uit Johannes 1, de versen 35 tot en met 43. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven dien dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover de schrift. Geliefden, we staan vanavond een ogenblik weer stil bij een stukje uit het Johannes-evangelie. U weet dat Johannes dit evangelie een opdracht heeft geschreven van de Heilige Geest. En dat het in dit evangelie gaat om Christus. En dat hij de Zoon van God is, de Messias. Beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob. Geprofeteerd door de profeten, uitgebeeld in de ceremoniële wetgevingen en in de volheid des tijds gekomen. Want we lezen in Johannes 1 vers 14, het woord, de Zoon van God, is vlees geworden. Vanavond staan we stil bij Johannes 1 vers 35 tot en met 43. En voordat we dat nu gaan doen, is het misschien goed om eerst eens een vraag te stellen aan onszelf. U weet allemaal dat het geloof in de Heer Jezus erg belangrijk is. De kinderen weten ook dat we bekeerd moeten worden. En hoe weet je nu of dat echt gebeurd is in je leven? Dan moeten we onszelf ook op onderzoeken. Of dat ook plaats heeft gevonden in ons leven. En dan kunnen we op die vraag, hoe we dat weten, natuurlijk allerlei antwoorden geven. Sommige mensen geven als antwoord dat ze dat weten, dat ze netjes leven. En is er natuurlijk niks tegen netjes leven. Maar de Bijbel leert ons dat dat niet genoeg is. In Israël waren er ook veel mensen die best wel netjes leefden, maar ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. Andere mensen zeggen, nou, dat is voor de mensen die naar de kerk gaan. En natuurlijk is het op zich helemaal niet verkeerd als ze naar de kerk gaan. Integendeel. De Heer spoort er zelfs toe aan om getrouw naar de kerk te gaan. Want dat is het middel wat hij gegeven heeft. Maar het volk van Israël was toch Gods verbondsvolk. En Paulus zegt, het merendeel is in de woestijn neergeslagen. Dus dat waren geen echte kinderen van God. Weer anderen zeggen, nou, ja, een kind van God en het geloof in de Heer Jezus, dat weet je omdat je dan heel bang wordt. Bang bijvoorbeeld voor de zonde. En nu is er helemaal niets tegen bangheid voor de zonde. En dat dat in ons leven indruk maakt. En dat we daardoor een hekel krijgen aan de zonde. En dat is zeker nodig. Maar dat is nog niet genoeg. Wat hebben we dan nodig? Ja. Dat nou vragen aan Johannes de discipel. Andreas. En Petrus. En Jacobus. Weet u, dat zien we nou vanavond. Dan zullen ze tegen ons zeggen, we hebben de Heer ontmoet. Hij is tot ons gekomen. Hij heeft ons zichzelf geopenbaard, zegt Paulus. En we hebben door het geloof naar hem geluisterd en hem gezien. Komt en ziet. En gemeente, luisteraars, dat hebben we nou vandaag ook nodig. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat er momenten en tijden zijn in ons leven, dat we de Heere mogen ontmoeten. Dat Hij in ons leven wordt geopenbaard. Dat Hij wordt ontdekt aan onze ziel. En dat vinden we nu in dit gedeelte waar wij vanavond een poosje bij stil gaan staan. We beginnen bij vers 35. Des anderen daags, wederom, stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Dat brengt ons bij Johannes de Doper. Johannes de Doper, de zoon van Zacharias en Elisabeth, was een prediker van Gods genade in Israël. Hij doopte en hij predikte in de vallei van de Jordaan. En keer op keer heeft hij die goede boodschap gebracht. De boodschap waarin hij waarschuwde, maar ook de boodschap waarin hij heeft heen gewezen. We hebben het al gehoord in Johannes 1 vers 29. Zie het Lam Gods. Ze hebben veel tegen Johannes gezegd. Het Sanhedrin vroeg, waarom doet u dat? Er waren velen in de scharen die het echt niet met Johannes eens waren. Des anderen daags stond Johannes. Johannes is een getrouwe dienstknecht. En gemeente, God gebruikt mensen om zijn goede boodschap bij zondige mensen te brengen. Zo is Johannes de Doper een middel in Gods hand. Zo heeft God ook Paulus en Petrus gebruikt. En zo gebruikt God ook vandaag nog mensen om dat goede woord te brengen. Dus anderendaags stond Johannes. Johannes was een mens, net als u en ik. En toch was hij een gezondene. En is de grootste uit vrouwen geboren, omdat God hem ergens toe bestemd heeft. We zien een getrouwe prediker. We zien ook twee discipelen, volgelingen. En dan gaan we verder in vers 36. En ziende op Jezus daar wandelende. De dag ervoor is de Heer Jezus ook gekomen. En heeft Johannes gezegd, zie het Lam Gods. En ik kende hem niet, we hebben het de vorige keer overdag. En nu wandelt de Heer daar, zomaar op enige afstand misschien. 500 meter, een kilometer, we weten het niet precies, maar de Heer wandelt daar zomaar rustig. Alsof hij, ja, iemand zoekt, of alsof hij wil zeggen, hier ben ik. En dan zegt de Heer Jezus niet in is dat zelf iets, maar dat zijn het weer die knecht Gods die de boodschap van gisteren herhaalt. Want we lezen in de tekst, vers 36, zie het Lam Gods. Het Lam Gods, het middel dat God heeft gegeven om zondaren weer terug te brengen bij God. Johannes is getrouw. En Johannes heeft die boodschap keer op keer aanhoudend gebracht. Dat is ook vandaag belangrijk. Dat er dienaren zijn die getrouw zijn in het doorgeven van de Bijbelse boodschap. Niet wat wij allemaal vinden is belangrijk. Niet wat de maatschappij of wat de politiek vindt. Wat God vindt. Het lam wat hij zond. Wat nodig is voor zondige mensen. Johannes is een persoon door God gezonden. Johannes is getrouw in het brengen van de boodschap. Wees u ook getrouw in het luisteren, in het lezen van die boodschap. Want dat is het middel dat de Heere wil gebruiken om zondaren te redden, van het grootste verderven te brengen tot het hoogste goed. Dan zien we in vers 37. En die twee discipelen hoorden hem dat zeggen. Dat is opvallend. Johannes had het gisteren ook al gezegd. Had ze toen dat niet geluisterd? Jawel. We kunnen zo vaak luisteren en het daarna weer vergeten. Daar heb ik last van. Hebt u misschien thuis ook wel last van? Daar heb je in de kerk last van? En dat komt natuurlijk vaak voor in de gewone dingen. Dat komt ook vaak voor in de Bijbelse dingen. Dat we de Bijbel wel lezen. Dat we in de kerk zitten en het wel horen, maar dat het niet doordringt. Dat kan dus gebeuren, hè. Dat het als het ware over het ene oor ingaat en het andere weer uit. Of dat we het wel horen, maar ja, dan alleen met ons hoofd. Die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. Het woord van Johannes, dat de vorige dag nog bleef hangen als het ware in hun hoofd, daalde af naar hun hart. Hoe weet ik dat? En zij volgden Jezus. Dan werkt dat wat uit. Het was niet alleen een boodschap voor hun hoofd, maar ook voor hun hart. Het heeft hen geraakt. Ze zijn dat trouwens ook nooit vergeten. Die boodschap van Johannes, de bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. Maar ook dat Johannes ging wijzen op dat lam. En dat dat in hun hart doordrong. Hun ogen als ware geopend werden voor de persoon van de Heer Jezus. Wat is dat een groot wonder, gemeente. Als we doorlezen in de Bijbel, dan komen we dat hier voor het eerst tegen bij deze twee mannen, Johannes en Andreas. Bij Petrus, we komen het opnieuw tegen. Bijvoorbeeld Petrus, als hij in Lucas 5, de wonderbare visvangst, opnieuw de Heer mag zien en op de berg der verheerlijking en naar de opstanding. Er zijn verschillende momenten in het leven van de discipelen dat die woorden die ze hoorden doordrongen in hun hart. En dan volgen ze. Ze lopen als het ware achter de Heer Jezus aan. U ziet ze daar lopen voor u. Twee mannen. Een jaar of 20. De Heer Jezus 30. Twee jonge mannen. Let erop, de Heer wil graag jonge mannen in zijn dienst. Een jaar of 20, misschien nog wel wat jonger. We weten dat niet precies, maar zo ongeveer. Werkzaam bij hun vader in het visbedrijf. En dan Jezus zich omkerende. De Jezus heeft zijn omwandeling op aarde gemaakt. Hij heeft gepreekt in Jericho, in Jeruzalem, in Capernaum, in Bethsaida. Je kunt het allemaal lezen in de evangelie. En nu merkt de Heer die twee mannen, die hebben mij nodig. En dan keert de Heer zich om. En ziende hen volgen. Groot wonder, hè? De Heer weet van die twee mensen af. Dat zijn gegevenen van zijn vader. Dat zijn twee mannen die uit de nood en in de diepte van hun verlorenheid hem nodig hebben. En die door dat woord en door de geest hem volgen, de Heer ziet dat. Is dat ook een geheim, dit? Dat nou de Heer Jezus in de hemel, de Heer Jezus hier op de aarde, zijn kinderen ziet. We zingen in de psalmen. Hij slaapt toch schoon oneindig hoog, op hem het oog, die nederig knielen. Zien, zoals ouders wel eens naar hun kinderen kijken, slapen in bed liggen. Zien, als een moeder zich ontfermt over het kind wat gevallen is. Zo ook ziet de Heer zijn discipelen, deze twee mannen. Dit zijn nu de gegevenen des Vaders. Daarvoor zal hij zijn leven geven. Daarvoor kwam hij naar de aarde, om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En de Heere zeide tot hen, heel persoonlijk. Ja, zegt u, komt dat nou vandaag nog maar? Dat de Heere nog op de aarde was, dat ik met mijn nood naar hem toe ging en dat hij dan persoonlijk iets tegen mij zei. Waarom denkt u dat dit nou in de Bijbel staat? Dat doet de Heer vandaag nog. Nee, niet meer in zijn menselijke natuur. Maar daar gebruikt u de Bijbel voor. Dan gaan die woorden Gods doordringen in ons hart. Dan is het net alsof niet de dominee staat te preken. Dan is de Bijbel ook niet een dik boek met allemaal woorden, zinnen en letters. Dan worden dat woorden Gods. Net alsof alleen in de kerk zit. En zij zeiden tot hen. Wat zou de Heer dan zeggen? Ja. Weet u, we lezen in het volgende vers wat zoekt gij? Hoe weet de Heer dat die mensen wat zoeken? Weet u, in die vraag laat de Heer al merken dat hij er al weet. Zometeen bij Nathanael doet hij dat ook. Toont hij al iets van zijn heerlijkheid? Dat die mensen inderdaad op zoek, die zijn op zoek naar deze heiland, naar dit lam Gods. De Heer laat merken dat hij weet waarom ze achter hem aanlopen. Niet uit nieuwsgierigheid. Niet omdat ze denken, nou laten we dan ook dat maar eens proberen. Nee, dat zoeken. Dat zoeken om te mogen vinden. Wat zoekt gij? Waar gaat het u om, zegt de Heer? Waarom verlaat u Johannes en wendt u zich tot mij? Heb u dat ook wel eens? Dat u in moeilijke omstandigheden, verdrietige omstandigheden, dat het net lijkt in de kerk, alsof de dominee iets van u weet. Of dat u in de Bijbel leest. Heb u dat nog nooit zo gelezen? Bijvoorbeeld, mijn genade is me genoeg. Bijvoorbeeld, kom herwaarts tot mij. Wat zoekt gij? De ontmoeting dat de Heer tegen hen gezegd heeft. De zoon wel op Johannes is nooit vergeten. Die eerste woorden van de heiland. Wat zoekt gij? En dan het antwoord. Als we het lezen, dan staat er. En zij zeiden tot hem, Rabbi. Hetwelk is te zeggen, o, gezet zijn de meester, waar woont gij? Twee dingen. Rabbi. En Johannes vertaalt het voor de Griekse lezers, Grieks sprekende lezers. En dat betekent meester. Rabbi, meester. Hoe werd er over Johannes geoordeeld? Ja, de stem van de roepen in de woestijn heeft hij zelf gezegd. Het Sanhedrin dacht er niet zoveel van. De zoveelste profeet die dacht dat hij het volk wat moest vertellen. En hoe dacht ze over de Heer Jezus? Nou, dat kunt u lezen in het evangelie. Een verraad en een wijnzuiper. Een zoon van de timmerman uit Nazareth. Dat waren de mens. Niet de discipelen, hè. Meester. Dat is het eerbied. Een ontzag. De persoon die Johannes aanwijst. Johannes de Doper. Die persoon die ze zoeken. Heeft voor hen een uitnemende waarde. Het geloof. In de genade die Christus op hoge prijs stelt. Als God de mens bekeert, wordt hij bepaald bij de zonde. Als God de mens bekeert, komt er een droefheid in zijn hart over de zonde. Als God de mens bekeert, wordt hij bedroefd, omdat hij God kwijt is. Maar in al die dingen kan hij niet rusten. Die zijn wel nodig. Maar daarmee is hij niet gered. Dan is er een heiland. Een redder nodig. En dan mag je daar soms eens wat van horen. In de Bijbel. Of in de prediking. Dat is op zich al van een buitengewoon grote betekenis. Als u nou midden in de nood en in de ellende en hoort dat er nooddoen aan is. Dan kan dat soms wat verlichting geven. Dan kan dat soms ook veel gebed geven. De Heer openbaart zich en hij laat zien aan die discipelen en hun reactie is meester, rabbi. Eerbied voor de persoon van de midden, omdat hij van zo'n grote betekenis is. En in de tweede plaats, en daar moet u ook op letten, waar woont gij? Dat is letterlijk wat er staat. Waar logeert u? Of waar bent u? Maar ze bedoelen natuurlijk iets anders. Wat zouden ze nou met die vraag bedoelen? Waar woont u? We zitten hier aan de Jordaan. Johannes staat daar, een hoop mensen eromheen. Het is daar erg druk. En als je nou persoonlijk iets wilt vragen, als je nou graag eens met iemand van hart tot hart wil spreken, doe je dat dan op een station? Doe je dat dan op een receptie? Of doe je, dat kan natuurlijk wel. Maar doe het liever onder vier ogen. Waar woont hij? Mogen wij met u mee in huis? Mogen wij heel intiem u eens wat vragen? Heel persoonlijk voelt u wel. Diepe eerbied en een groot indringend verlangen om persoonlijk de Heer te ontmoeten. Want geloof is altijd persoonlijk. Waar woont u? Kunnen wij met u spreken? Zou u ons onderwijs willen geven? En dan komt het heerlijke antwoord van de Heer. En hij zeide tot hen: ja, wat zou u nou zeggen? Is hij weer los van het antwoord? Misschien zou u denken: dat is een ja, maar daar zijn jullie nog te jong voor. Of jullie horen bij Johannes de Doper en niet bij mij. Of ben ik nu te druk voor, kom morgen nog eens terug. Ze kunnen een heleboel antwoorden bedenken, los van de Bijbel wat er staat. Dat zegt de Heer. En dat is weer zoiets dat, ja, de discipelen zijn dat niet vergeten. Kom maar, ga maar mee. En zie, ik ga jullie voor. En neemt ze mee naar het huis waar hij is op dat moment. En ze bleven, ze zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. Wat doet de Heer nu? De Heer Jezus, de Zoon van God. Twee discipelen, twee mensen die eerbiedig en met verlangen hem nodig hebben. De Heer neemt ze mee. En wat zou de Heer nu in dat huis tegen hen gezegd hebben? Ik kom zo nog even op de tiende uren. We gaan ervan uit dat Johannes hier de Romeinse tijdrekening aanhoudt. En dat betekent 's ochtends om 10 uur. Het loopt dan door tot de middag. Ze bleven niet daarbij. Wat zou daar nou gebeurd zijn? Ik denk het precies hetzelfde als wat we lezen in Lucas 24 van de Emmersgangers. Precies hetzelfde als wat Johannes de Doper heeft gedaan. En die heeft gezegd: het Lam Gods. Toen is de Heer dat gaan uitleggen. Wie hij eigenlijk was. Dat hij door zijn vader in de wereld is gezonden. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat de profeten daar in het Oude Testament van hadden gesproken. En dat hij nu als het Lam Gods de zonde de wereld wegneemt. Dat hij, God en mens in één persoon, de door God gezonden zaligmaker is. En dat Johannes hem ook aanwijst. En dat hij nu is gekomen ook voor Johannes en Andreas, om ook hen te redden. Toen zijn hun ogen geopend. En voor het eerst koning in zijn schoonheid gezien en door het eerste geloof omhelst. En dan wordt het heel persoonlijk daar in die woning. Het Heer vanaf een uur of 10 's ochtends met die mannen heeft gesproken. Dan zijn het niet alleen zijn kinderen, worden het ook zijn discipelen. En dan nog één ding geweest. Kijk u maar, en het was omtrent de 10e uur. De kanttekenaar houdt de Joodse tijdrekening aan. Ik denk, gelet op Johannes Evangelie, dat we de Romeinse tijdrekening mogen aanhouden. 'S Ochtends vroeg om 10 uur. In ieder geval, Johannes weet de tijdstip. En die tijd wordt ook genoemd om te onderstrepen dat het niet zomaar even een vluchtige ontmoeting was. Maar dat er in dat gesprek en in dat onderwijs dingen zijn benoemd. Dingen hebben plaats gegrepen. Als Johannes dit allemaal opschrijft, is hij inmiddels heel oud geworden. Rondom de 90 jaar. Misschien is het wel geschreven op Patmos en anders in Efeze. Het is 20 jaar als dit gebeurt. 70 jaar later. Het was omtrent de 10e uur. Zie je die oude Johannes daar zitten? Jezus. Petrus is overleden. Ze voor Jacobus vermoord. Die lees is naar de hemel gegaan. En door de Heilige Geest wordt hij geïnspireerd om die eerste ontmoeting uit te schrijven. In het Evangelie. Ik kan me zomaar voorstellen. Vader, zijn ogen hebben gestaan. Toen heeft hij de heiland ontmoet. Toen heeft hij met de armen des geloofs die heiland omhelst voor het eerst. Toen heeft hij bij wijze van spreken gezongen. Het vrome volk in u verheugd. Verruppelen van zielen verheugd. Als we de mens verkrijgen. En dat is 70 jaar later. En nog steeds kan hij dat maar niet vergeten. Er zijn dingen in het leven van Gods kinderen die ze nooit meer zullen vergeten. Dat zijn dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dan wordt God goed voor slechte mensen. En dan gaan we nog even verder. Maar wat denkt u? Zou dat nou ook wat hebben uitgewerkt? God in Christus zich openbaart, net als bij Paulus, en het behaagt weer zijn zoon in mij te openbaren. Zien we in het vervolg dat dat ook wat uitwekt, zowel bij Johannes als bij Andreas. Andreas, dat is een andere discipel van de Heer. Johannes' vader heette Zebedeus, en Andreas' vader is Jona. Andreas heeft de broer die heet Simon Petrus, en Johannes heeft de broer die heet Jacobus, de zoon van Zebedeus. En dan gaan die mannen 's middags laat uit elkaar. En Andreas, zegt de Bijbel, de broeder van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Dus heeft dan die twee discipelen zich geopenbaard, Johannes en Andreas. Andreas heeft het ook gehoord, ook hij mocht daarin delen. Alhoewel het twee verschillende mensen waren, twee verschillende karakters. Maar dan lezen we vers 42. Deze Andreas vond eerst. Wat betekent het woordje eerst? Nou, dat betekent, Johannes ging naar zijn broer Jacobus en Andreas ging naar zijn broer Simon. En Andreas was de eerste en daarna vond Johannes Jacobus. Deze vond eerst zijn broeder Simon, Simon Petrus. En dan vertelt hij wat hij gehoord en wat de Heer hem dus in die ontmoeting heeft verteld. En wat hij heeft gezocht en gevonden. Wat zoekt gij? Wij hebben gevonden de Messias. Let erop. Andreas was een Jood, hè? Die Messias was aan Adam en Eva beloofd, het zaad der vrouw. Die Messias was aan Abraham beloofd in uw zaad. Die Messias was door de profeten geprofeteerd. David had er in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 2, van gezongen. De Messias is gekomen. Christus de gezalfde. We hebben gevonden de Messias. Het welke is overgezet zijn, Johannes vertaalt weer voor de Griekse lezers. Overgezet zijn de Christus. Kijk. Dat geloof van Johannes en Andreas, dat is een vruchtbaar, dat is een werkzaam geloof. En dat werkzame geloof maakt dan gunnend en mededeelzaam. Dat zien we heel vaak in de Bijbel. Toen Saulus werd bekeerd en toen in Damascus de schellen van zijn ogen vielen, spreekt hij. Daar stond Christus. Zoals een kind kan het begrijpen. Het verjaardag van je vader, dan moet een heel mooi cadeau krijgen. Voorbeeld, hè. Nou, dat, dan ga je dat aan iedereen laten zien. Ja, snappen we. Zo zie je nou ook, hè. Johannes en Andreas hebben het grootste wat ze maar kunnen krijgen ontvangen. Dat heeft hun hart zo vervuld, dat ze, ja, hun nauwste betrekkingen, allebei hebben zijn broer, zoek ze op. Ze dus ook vertellen wat er in hun leven is gebeurd en hoe de Heer Jezus tegen hen heeft gezegd, kom en zie. En dan vinden we tenslotte, Andreas die zoekt zijn broer op. Hij vond hem en vertelde hem de Messias. En dan is hij verteld van het onderwijs van de Heer, de persoon van de Heer, het welkom bij de Heer. En dan leidt hij ook zijn broer, net als Johannes dat doet met Jacobus, zo doet Andreas dat met Simon. En hij leidde hem tot Jezus. Kijk, Petrus. Of Simon had ook geluisterd naar de preken van Johannes. Die twee broers, Andreas en Simon, hadden daarover gesproken. Dat had diepe indruk op hen gemaakt. Dat de bijl alreden aan de wortel van de boom ligt. Ze hadden ook dat verlangen. En die begeerte gekend naar dat lam Gods. En nu komt Andreas, die heeft het gevonden. En dan brengt hij Simon ook bij de Heer. Hij wil Simon hartelijk ontvangen. Gemeente, daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. En hij leidde hem tot Jezus. Simon heeft, Andreas heeft niet gezegd, Simon, ik heb zoiets fijns meegemaakt, ga zitten, want dan wil ik je een heleboel gaan vertellen. Dat had natuurlijk ook wel gemogen. Maar dan zou het over Andreas zijn gegaan. Andreas, kom maar mee, ga maar mee. Ga nou ook maar naar die zaligmaker. Ja, dat is nou toch fijn dat dat toen kon. En dat het nou vandaag niet meer kan. Want ja, de Heer Jezus is met zijn lichaam in de hemel. Kan dat vandaag niet? We hebben een profetisch woord, dat zeer vast is. Dat woord gaat over Gods boodschap in deze wereld. En Paulus zegt, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Nee, we hoeven niet naar Israël. We hoeven ook niet naar de Jordaan, want daar is de Heer niet. De Heer is in zijn woord. En we leiden hem. En dat wordt zoals de Heer met de emmersgangers heeft gedaan. Wisten jullie dat nog niet, dat dat in de schrift stond? Heer, de schriften openen. Net als bij de kamerling die werd onderwezen door Filippus. Toen ging dat hart open. En als dat hart open gaat, worden we eerlijk. Worden met ontzag vervuld voor de Heer. Dan komt ook dat verlangen om die Heiland persoonlijk te ontmoeten. En zo brengt de Heer nu, en zo brengt Andreas nu de Simon bij de Heer. En lezen we hier in de Bijbel dat de Heer hem aanziet en zegt: je bent nu Simon, de zoon van Jona. Je zult nu ook Cephas worden genoemd. Dat is de naam waarmee hij Petrus betekent dat, waarmee hij dus in de kerk een grote plaats heeft gekregen. Simon en Andreas, beiden discipelen en later apostelen, beiden getuigen van de persoon van de middelaar. Dan kom ik nog even op die eerste vraag terug. Hoe weet een mens nu of hij kind van God is? Of zijn reis naar de hemel is? Geliefden, dat zijn hele belangrijke. Dat zijn in zeker opzicht ook hele indringende en niet altijd makkelijk te beantwoorden vragen. Maar vraag het eens aan Johannes, Andreas en Petrus en Paulus. Jacobus, ze hebben de Heer persoonlijk ontmoet. Net als een man die met een vrouw getrouwd is. Een vrouw die met een man getrouwd is. Die twee mensen hebben elkaar ontmoet. Wanneer was dat in ons leven voor het eerst? En als u daar iets van kent, wanneer was dat nou voor het laatst dat u de koning heeft ontmoet in zijn schoonheid? Wij wandelen door geloven, niet door aanschouwen. Dat zal hier op aarde ten dele zijn. Straks in de eeuwigheid zullen ze de koning zien in zijn schoonheid. Daar komt nooit geen einde meer aan. Want het geloof gaat over in mijn schouwen. Dan zullen we bij de Heer zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Psalm 17 en daarvan het vierde vers maakt u een weldaan wonderbare wat daar verder volgt. Over 14 dagen hopen we weer opnieuw een meditatie te houden. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u die altijd appen of mailen of anderszins naar u toekomen. En ik wens u verder een goede avond en allemaal wel thuis.